Er zijn twee mededelingen, gemeente. De eerste is met betrekking tot de mannenvereniging. Aanstaande vrijdag zal er geen mannenvereniging zijn, maar volgende week, vrijdag 24 februari, zo de Heere wil. En de tweede mededeling heeft betrekking, zoals gebruikelijk, op de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn maandagavond. Zuster Verhagen, Goedegebuur aan de Patrijsstraat en familie Van Dijk aan de Leister. En ook op maandagavond familie M. Vroeg in de Wei, Klampenmeet en familie Steenbeek aan de Klampenmeet. En op woensdagmiddag zuster Smit van der Sluis in het rusthuis en familie J. Jongejan in het rusthuis. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 113, de versen 3 en 4. Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En in aansluiting zingen wij uit Psalm 146, de derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146, het derde vers. Aansluitend lezen we uit de schriften. En de schriftlezing kunt u deze avond vinden in het Evangelie naar Marcus. Daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 31. We noemen nu Marcus 10, vers 17 tot en met 31. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 146, het 3e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God. De Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Marcus 10, te beginnen bij het 17e vers. En als hij, dat is de Heere Jezus, uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden. Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus en aanziende zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, zeide: Voorwaar, ik zeg u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis, of broeders, of zuster, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers om mijnentwil en des evangelies wil. Of hij ontvangt 100-voud nu in deze tijd huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen. en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn, en velen die de laatste zijn, de eersten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen vanavond nadenken over deze geschiedenis en het uitgangspunt is te vinden in het 21ste vers en daarvan enkele woorden uit de eerste helft van dat vers. Markus 10 vers 21, deze woorden: één ding ontbreekt u. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij zijn opnieuw samengekomen op de dag die u hebt afgezonderd voor uw dienst. Dat is naar uw inzetting. Want gij wil die dag heiligen, opdat wij op die dag zouden samenkomen. En naar oude gewoonte is dat tweemaal. Maar opdat we niet slechts samen zouden komen in een eredienst, maar ook die dag zouden doorbrengen op een wijze die past bij wat uw woord van ons vraagt. Dat we op die dag bezig zouden zijn met de geestelijke dingen en waar kunnen we beter ons in de dingen van u bezighouden dan wanneer we in uw huis zijn. In dat licht bezien is twee diensten per zondag eigenlijk nog te weinig. Zou u willen geven dat de dienst van u, die in de eredienst op de zondagen centraal mag staan, zo ons hart mag vervullen, dat het ook het verlangen van ons hart mag zijn om u in deze dienst te zoeken. En u weer in deze dienst te bedoelen. Uw inkomst te verwachten, want uw komst is het toch alleen die ons heil kan schenken. En dan staan we vanavond gereed om onze psalmen te zingen en onze gebeden voor u neer te leggen, onze dankzegging voor u uit te spreken, onze gaven te offeren. We staan vooral ook gereed om uw woord te overdenken. En het is vanavond een woord wat aan de ene kant heel ernstige lessen bevat en aan de andere kant ons wijst op die ene bron van genade, waar we dat ene wat we nodig hebben, waar we al wat ons ontbreekt, kunnen vinden. Niet vanwege onze verdiensten, maar omdat gij het schenkt, zo wij het smeken, mild en overvloedig. En daarom komen we tot u, Heere, om te vragen of u ons, wanneer wij nog onbekeerd zijn, vanavond wilt gedenken. Geef dat we ons niet op de been mogen houden met wat wereldsgezindheid, want ook dat kan een middel zijn waarmee we ons op de been houden en ons leven invulling en inhoud zoeken te geven. Geef ook dat we ons niet op de been mogen houden met wat eigen gerechtigheid of wat vrome godsdienstigheid die niet al te veel te betekenen heeft. Maar leer ons zoeken naar dat ene nodige bij u die de bron van troost en licht zijn. En laat dat ook in de prediking vanavond helder mogen doorklinken. Dat wat nu bij de mensen onmogelijk is en zalig worden is van de mens uit een onmogelijkheid. Dat dat mogelijk is bij u. Heere, wil die mogelijkheid vanavond heel bijzonder aantonen en aan het licht brengen in de prediking van het woord voor hen die met zichzelf vastlopen. Die misschien in zekere zin naast die rijke jongeling zijn gaan staan en vermoeid en teleurgesteld en verdrietig u de rug toekeren. Dat behoeft niet slechts openlijk te gebeuren wanneer we de kerk verlaten, maar dat kan ook gebeuren wanneer we trouw meelevend kerklid zijn. In moedeloosheid weggaan van binnen. Heren, als het zo is dat de greep van de moedeloosheid ons vasthoudt, omdat we roepen en er is geen antwoord, omdat we dingen te horen krijgen die tegen ons hart en tegen de weerstanden van ons hart afketsen. Ach, zou u ons door uw liefde en door uw geest willen inwinnen voor uw dienst. Opdat er iets mag komen van wat u in dit woord aan ons voorhoudt, van een zoeken, van een volgen, van een komen tot u. Om nu alles wat we missen van u te verwachten. En u weet het, Heere, we missen alles wanneer we u missen. Wil u dan geven dat we met dat gemis tot u de toevlucht mogen nemen? Denk aan hen, Heere, die u vrezen. We hebben het vanmorgen gehoord dat uw kinderen door de strijd heen gaan. En dat er zelfs doordat het vlees zo machtig is, verachtering kan zijn in de genade. Dan kan er ook zoveel zijn wat ons ontbreekt. Maar als dan vanavond aan de orde mag komen dat gij al wat ons ontbreekt schenken wilt, zo wij het smeken, leer ons dan oprecht om al die genadegaven smeken die we nodig hebben. En bewaar ook uw kinderen ervoor, Heren, dat ze van uw wetten afdwalen of heimelijk, omdat ze het met u niet eens kunnen worden, zich van u afkeren. Want dat kan zelfs in het leven der genade gebeuren. Bewust of meer geleidelijk, zonder dat we er erg in hebben. Heren, bewaar ons ervoor. En geef zo onderwijs vanuit uw woord. Wees u met de gemeente. Wil u onder ons wonen en werken met uw geest? Wil u ontdekkend werken, Heren, dat jonge mensen en ouderen zichzelf leren kennen voor uw heilig aangezicht? En dat de brandende nood in hun leven er mag komen, Heren, hoe zal ik behouden worden? Hoe zal ik u leren kennen? En als vanavond op een bepaalde wijze die klemmende ernst van de noodzaak van de bekering aan ons wordt voorgehouden, laat dat niet langs ons heen mogen gaan, maar geef dat de noodzaak van de bekering, dat die ook ons op het hart gebonden mag worden. Wil u ook onder ons, met alle moeite en zorgen die er kunnen zijn, in de persoonlijke levensomstandigheden van sommigen, uw hulp en uw kracht doen blijken, en ook in de moeite en in de zorgen, het zo maken dat wij tot u de toevlucht mogen nemen, en dat de wegen van verdriet en moeite geheiligd mogen worden aan ons hart. Zegen de kerken, allereerst ons eigen kerkelijke leven. Wil u geven dat wij als kerken bewaard mogen blijven bij uw woord? Wil u ons bewaren voor allerlei verkeerde, afwijkende opvattingen? Wil u ons vooral ook bewaren voor een geest van lauwheid en van slapheid? En wil u geven dat we weder mogen keren tot u, de levende God, en zo ook nauwer aan elkaar verbonden mogen zijn? Wil dat schenken over de breedte van het kerkelijke leven in ons vaderland? Heere, breid uw koninkrijk onder ons, ook onder ons volk uit. En wil u geven dat we het mogen zien dat u ook, door het woord zoals dat vanavond klinken mag, nog zondaren roept, ook eigen gereide, eigenzinnige zondaren roept tot bekering. Laat het werk van de zending en van de evangelisatie gezegend mogen worden. Geef uw goddelijke genade over de prediking van het evangelie onder het oude volk Israël. Wil u uw koninkrijk in alle geledingen over de lengte en breedte van deze aarde doen komen. Zegen ons land, zegen ons vorstenhuis. Wees u met alle geledingen van ons volksleven. En wil u geven, Heren, dat er in onze lage landen velen mogen zijn die als verloren zondaren of als verloren rijke jongelingen mogen vluchten tot u, de levende God, en daar het heil en de zaligheid mogen zoeken. En wil u geven dat wanneer soms ook in onze lage landen uw naam gesmaad wordt en de naam van degene die naar uw naam genoemd zijn door het slijk wordt gehaald, dat het toch zo mag zijn dat uw koninkrijk mag bloeien. Want smaadrede en spotpraat kan de komst van uw koninkrijk niet tegenhouden. Heere, wil u het ook in onze dagen laten zien. En geef dat het zo mag zijn dat uw woord zijn loop mag hebben. Dat bidden we niet alleen in alle lagen van onze bevolking, maar ook voor onszelf en onze kinderen. Wees u met ons, Heere. Wil u ons, zoals we bij elkaar zijn en zoals we meeluisteren, vanuit uw woord onderwijs geven. Wil u ook zijn met degene die ons verlaten hebben. Wees u bijzonder met hen die de kerk en de dienst van u volstrekt terug hebben toegekeerd. Heere, wil u geven dat wanneer er in familiekringen, in gezinnen, soms ook in zeer nabije familiekringen zijn, die uw dienst openlijk vaarwel hebben gezegd, dat ze teruggebracht mogen worden. Teruggebracht mogen worden door uw krachtige hand. En wil u geven, Heere, dat ze van de weg, waar ze met de rug naar u toe staan, teruggebracht mogen worden door de wederkeer, door de omkeer, het werk van de Heilige Geest. Zegen gij ons zo, niet omdat wij het verdienen zouden of waard zijn, maar we bidden het uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 139, vers 1 en 14 zingen we samen. 139, vers 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers doorgrondt me. En ken mijn hart, o Heere. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 27 het 5e vers. Psalm 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27. En daarvan het 5e vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, u kunt het zich denk ik wel voorstellen. Een man komt bij een specialist. Hij is al geruime tijd niet erg in orde en hij heeft zorgen over zijn gezondheid. Er zijn allerlei onderzoeken geweest en hij zegt tegen de dokter: dokter, ik wil dat u eerlijk met me bent. En dat u precies zegt zoals het is. En die dokter, op een hele gevoelige manier, laat hij weten dat het inderdaad ernstig is. En dat de man zware operaties zal moeten ondergaan, want er is iets bij hem gevonden wat nodig weggenomen moet worden. En er zijn allerlei risico's aan verbonden. En de dokter legt dat allemaal heel goed uit. Wat zal zo'n man dan zeggen? Wel, zegt iemand, hij zal verslagen zijn. Zijn zorgen zullen nog groter zijn, inderdaad. Maar u verwacht toch niet dat hij zeggen zal, dokter, u hebt de waarheid gezegd, maar die waarheid staat mij niet aan. En daarom kom ik nooit meer bij u terug. Hij zou een andere dokter kunnen opzoeken, een nog kundiger dan de specialist. Maar iemand die zo'n boodschap gehad heeft, gaat zeker naar een dokter toe. Komt zeker terug. Want hij zoekt alle middelen die voor het behoud van zijn leven nodig zijn. En daar is niets op tegen. Dat is zelfs naar Gods woord. Maar als u dat beeld nu wat meer naar het geestelijke leven toetrekt. Of mag ik het zo zeggen, wat meer naar de tekst toetrekt. Dan ziet u zoiets onbestaanbaars hier gebeuren. Een man die met zijn geestelijke kwalen bij de Heere Jezus komt. Die eigenlijk ook in zijn bewoordingen zegt, goede meester, goede heelmeester, behandel mij eerlijk. En die dan als de Heer hem eerlijk behandelt, weliswaar met verdriet in zijn ogen en in zijn hart, hem de rug toekeert en zegt, deze waarheid had ik niet bedoeld. Wat zei de Heer Jezus dan? Waarom hij zoveel aanstoot nam aan wat deze hemelse arts, deze grote geneesmeester sprak? Wel, het zijn heel in het bijzonder de woorden die we als uitgangspunt voor de prediking van deze avond gekozen hebben. Eén ding ontbreekt u. En wij willen daar met de hulp van de Heere samen over nadenken. Eén ding ontbreekt u. Dat bevat allereerst een woord van waardering. Want er waren toch enkele dingen waarom de Heere Jezus deze jonge man beminde. In de tweede plaats een woord van waarschuwing. Ondanks dat wat de Heere Jezus goedkeurt. Eén ding ontbreekt u. En in de derde plaats een woord van onderricht. Want dat ene wat deze man ontbrak, hebben wij allen nodig. Eén ding ontbreekt u, een woord van waardering, een woord van waarschuwing en een woord van onderricht. Het is niet moeilijk om ons de geschiedenis voor te stellen. Dat is bij andere geschiedenissen uit de Bijbel soms wat ingewikkelder. Maar hier spreekt eigenlijk alles voor zich. De Heere Jezus is op reis naar Jeruzalem. En hij is ergens onderweg in een huis geweest. Vermoedelijk heeft hij in die woning de moeders met hun kinderen gezegend. U leest dat ogenblikkelijk voor onmiddellijk voor de schriftlezing van deze avond. En als hij, nadat dat heeft plaatsgevonden, de woning uitgaat en de weg opgaat, dan komt daar plotseling een nog jonge man op hem af. Hij heeft haast. En hij valt bijna voor de Heere Jezus Christus op de knieën, teken van eerbied, en vraagt de Heere Jezus, goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërf? Nou, in deze korte tekening van de evangelist treffen ons al een aantal belangrijke aspecten. Het gaat hier om een jonge man. Als we de drie evangeliën vergelijken, dan wordt hij ergens in het evangelie genoemd een jonge man. En het woord wat gebruikt wordt, duidt aan dat hij tussen de 21 en de 28 jaar is. Vermoedelijk tussen de 5 en de 28, om het nog wat nauwer toe te spitsen. Maar ondanks zijn betrekkelijke jeugd heeft hij al een hoge positie bereikt. Lucas spreekt in hoofdstuk 18 over hem als een overste. En dan moet u niet denken aan iemand die een bepaalde overheidsfunctie vervult. Zeg, iets is als een bepaalde leidinggevende figuur in een dorp of zo. Nee, hij is overste over de synagoge. Dat wil zeggen oudste over de synagoge. Vergelijkbaar met onze kerkenraden hadden die synagogen namelijk een raad van oudere, vaak wijze mannen, doorgaans behorend tot de Farizeese richting, die leiding gaven en bij wie je kon komen om raad te vragen in moeilijke punten rondom de wet van Mozes. Dus ondanks zijn betrekkelijke jeugd was deze man door zijn vroomheid en door zijn wetsbetrachting al zo in aanzien gekomen bij zijn dorpsgenoten en bij de mensen die lid waren van de synagoge, dat hij gekozen was tot oudste over de synagoge. En naar alle waarschijnlijkheid was hij een man die tot de richting behoorde die wij kennen als de Farizeeën, de heersende richting van de wetsgetrouwe Joden in de dagen van de Heere Jezus. En zo'n man komt tot de Heere Jezus. En dat niet om hem lastig te vallen met allerlei strikvragen, zoals wel meer gebeurd is, maar in een diep eerbetoon. Hij spreekt hem aan als rabbi, meester, maar voegt daaraan toe goede meester. En in dat woord goed drukt hij op zijn minst uit respect voor de Heere Jezus Christus. En bovendien, en dat was in die dagen zeker onder het Joodse volk hoogst ongebruikelijk, hij valt voor deze goede rabbi, voor deze goede meester op zijn knieën. Dat deed geen Jood voor een rabbi. De meeste Joden deden dat ook niet voor een mens. En zo werd Jezus beschouwd door de meeste van zijn tijdgenoten. Maar deze spreekt goed van de goede rabbi. En valt voor hem op de knieën, onderstreept het respect en de eerbied die hij voor de Heere Jezus heeft. Bovendien, ergens knaagt in het leven van deze wetsgetrouwe jonge man toch een zekere onrust. Hij had dan wel voorbeeldig de wet gehouden, we horen daar straks nog wel meer over. En uiterlijk althans niet één van de geboden overtreden. Maar hij voelt toch, misschien net zoals de jonge Maarten Luther, met al mijn wetsvervulling, met al mijn werken, blijft er iets onzeker. Ben ik nu werkelijk wel een kind van God? Zal ik werkelijk wel het eeuwige leven beërven? Zal ik straks de eeuwige zaligheid binnengaan? En vanwege die onrust, dat hij niet genoeg de wet vervuld had, dat hij toch met innerlijke vragen vastliep, komt hij in zijn nood bij de Heere Jezus. Wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En na een paar inleidende woorden zegt de Heere Jezus dan: gij kent de geboden. Hij begint eigenlijk dat gesprek door die jonge man die de wet zo nauwgezet gehouden heeft te wijzen op iets wat hij bij wijze van spreken uit zijn hoofd, we zouden bijna zeggen uit zijn hart weet. Gij kent de geboden. En dan noemt de Heere Jezus een aantal geboden op. Als u goed leest zijn het allemaal geboden van de zogenaamde tweede tafel van de wet. Ze staan niet allemaal precies op volgorde. Daar is het de Heere Jezus ook niet om te doen. Het gaat er maar om door enkele geboden te noemen, de concrete geboden van de wet des Heren aan deze man voor te houden. De Heere Jezus bedoelt kennelijk ook niet alleen de tweede tafel. Nee, hij noemt deze vrij willekeurig gekozen geboden om de hele wet op het hart van deze jonge man te drukken. Gij kent de geboden. Gij zult geen overspel doen, geen dieverij plegen, gij zult geen vals getuigenis geven, niemand tekort doen, eert uw vader en uw moeder. Ja, en dan is het antwoord van de jonge man ontwapenend. We krijgen de indruk dat hij de Heere Jezus in zijn jeugdig vuur haast in de rede valt en zegt: ja heren, maar dat weet ik wel. Al die dingen, rabbi, heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Hij bedoelt van zijn kindse jaren af. En wat zegt de Heere Jezus dan? Opmerkelijk. Dan zegt de Heere Jezus: één ding ontbreekt u. Ga heen en verkoop al wat gij hebt. U leest niet dat de Heere Jezus zegt: maar man, hoe durf je dat te zeggen? Wie heeft ooit de wet gehouden? En hij zou hem hebben kunnen wijzen, zoals hij dat zelf gedaan heeft in de bergrede, op de geestelijke strekking van de wet. Je hebt dan misschien openlijk wel geen overspel gepleegd, maar ik zeg u dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reden overspel met haar gedaan in zijn hart. En misschien heb je het goed van een ander wel niet ontvreemd, maar je weet toch wel dat wie het bezit van een ander aanziet met een verkeerde begeerte, heeft al dieverij gepleegd in zijn hart. En je hebt misschien dan niemand vermoord of gedood, maar wie een kwade gedachte, een verwensende gedachte gekoesterd heeft in zijn binnenste, heeft al gezondigd tegen het zesde gebod in zijn hart. Dat had de Heere Jezus kunnen zeggen. Maar hij zegt dat hier niet. Kennelijk stemt hij erin toe dat deze jonge man de waarheid spreekt. Hij heeft de geboden gehouden. Er staat zelfs: en Jezus, hem aanziende, scherp aanziende, staat er in het Grieks letterlijk, beminde hem. Hoe moeten we dat nou verklaren? Als deze man zegt: ik heb die geboden gehouden van mijn jonge jaren af, van mijn kindsbeen af. Jezus ontkent dat niet, maar bemint hem. Wel, de enige verklaring in het licht van deze heel bekende geschiedenis die in de eerste drie evangeliën uitvoerig wordt weergegeven is dat de Heere Jezus instemt met die bewering van deze rijke jonge man die als de rijke jongeling onder ons bekend staat. Hij heeft ook de geboden gehouden. Volmaakt? Nee. Daar komen we nog op. Het voornaamste ontbrak hem zelfs. Maar uiterlijk heeft hij de geboden gehouden. En naar Joodse maatstaven, naar de maatstaven waarin hij opgevoed en opgegroeid was, in die Farizeese richting, was hij inderdaad iemand die trouw was aan de wet van de Heer. En hij zei het in grote oprechtheid, vol innerlijke overtuiging. Jezus hem aanziende, Jezus hem scherp aanziende, Jezus de Christus, die ook zijn hart doorzag, wist dat deze man met alle duisternis die er nog leefde in zijn hart toch op dit moment eerlijk sprak, naar de maat van zijn kennis en van het inzicht wat hij als vrome Farizeese Jood had. Hij had uiterlijk alle geboden gehouden. Dat kon heel zijn omgeving, dat kon de synagoge, dat konden zijn vader en zijn moeder, zijn broers en zijn zusters, als hij die gehad heeft, konden daar allemaal getuigen van zijn. Hij heeft de geboden gehouden, voorbeeldig geleefd. En dat is iets wat de Heere Jezus Christus goedkeurt. Zozeer zelfs dat er staat: hij beminde hem. Gemeente, als we dat op ons laten inwerken, dan zijn daar een aantal lijnen in te vinden die ook voor vandaag van grote betekenis zijn. Wij zijn gewend, en daar is reden voor, wij zijn gewend om vanuit de prediking van het evangelie te horen dat Christus zondaren wil zalig maken. En dat onderstrepen we vaak, en dat is bijbels, door te zeggen zelfs de grootste zondaar, hoe lang, hoe zwaar zij ook Gods wetten schonden, kan behouden worden. En begrijpt u me goed, daar mogen we nooit iets van afdoen. Geen nagelschrapje, niets. Want dat is het evangelie. Zondaren, verloren zondaren worden zalig. En zelfs de grootste zondaar kan in het bloed van de Heere Jezus Christus behouden worden. Maar als u dat massieve, de kern van het evangelie, zo op u in laat werken. Ja, dan kunnen mensen met dat aspect van het evangelie, die kern van de boodschap van vrije genade, wel een verkeerde kant op gaan. Zodat je gaat denken, wel, dan is het ook helemaal niet belangrijk hoe je leeft. Dan kun je, als je jong bent bijvoorbeeld, zelfs al ga je 2 keer naar de kerk, denken, wel, het is wel belangrijk dat ik bekeerd word. Misschien ben je daar ook in je hart wel van overtuigd, maar dat kun je nog uitstellen. Dat kun je nog uitstellen. Nu wil ik jong zijn, nu wil ik nog binnen bepaalde grenzen tenminste genieten van het leven. En de dingen van de eeuwigheid en van de bekering, dat komt later wel. Dan is het meer een tijd om serieus over dat soort dingen na te denken. Nou, zo'n redenering kan aanleiding zijn dat je voorlopig nog maar van het leven geniet en de gedachten aan de bekering en de noodzaak om de Here te zoeken eigenlijk ver van je afschuift. Dat kan zelfs aanleiding zijn dat je, als je jong bent, zegt, wel, die dienst van God. Ach, in onze kringen wordt toch altijd gezegd, als God je bekeert, dat dan kan geen mens het tegenhouden. Dan kun je het ook zelf niet tegenhouden. Genade werkt onweerstaanbaar, onweerstandelijk. Als God mij wil bekeren en het hart wil grijpen, dan gebeurt het toch wel. En sommige jongeren, sommige ouderen gaan met die gedachten hun eigen gang. En ze leven hun eigen leven. Bedenk heel goed, jonge mensen of ouderen, als we dat spoor inslaan, of dat spoor dreigen in te slaan, of denken te kunnen inslaan, dat God in Christus zo'n levenshouding nooit goedkeurt. Nee, begrijpt u me goed, ik zeg niet dat zulke mensen nooit bekeerd kunnen worden. Dat kun je met een open Bijbel niet zeggen. Maar ik zeg wel dat u uzelf ontzaggelijk veel kwaad berokkent. En dat u uw bekering in de weg staat door uw eigen slordige uitstellen of door uw eigen slordige leven. Nee, de Heere Jezus Christus bemint niet mensen die zijn wet verlaten. Of die het met zijn inzettingen losjes nemen. Die denken, dat kan allemaal wel. Misschien komen er andere tijden. De Heere Jezus bemint een jonge man die, zoals we zullen zien, onbekeerd is. Want deze rijke jongeling was op dit moment onbekeerd. Toch bemint de Heere Jezus hem. Omdat hij ernst maakt met de dingen des Heeren. Omdat hij komt met een vraag die wezenlijk is. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En omdat hij in oprechtheid, in ontwapenende oprechtheid zouden we bijna zeggen, getuigenis aflegt van het feit dat hij de wegen van de Heere heeft gehouden, op zijn minst uiterlijk. En vergeet u dat niet, gemeente. Wanneer wij zingen met de psalmdichter dat het onderhouden van Gods wegen grote loon is, dan gaat het over een principe wat in Oud en Nieuw Testament heel nadrukkelijk aan ons en aan onze kinderen wordt voorgehouden. Dat het kwaad is om openlijk en uiterlijk de inzettingen van de Heere te verwaarlozen. En dat het goed is om in de wegen van de Heere te wandelen. U kunt het in de vele en velerlei geschiedenissen van het Oude Testament heel nadrukkelijk zien. Dat als Israël uiterlijk wandelde in de wegen van de Heere, dan werden ze gezegend met vrede. Dan gaf de Heere daar zijn goedkeuring aan. Maar wanneer ze zijn wetten braken, dan bezocht hij ze met zijn strenge tucht. En zo is het nog. De Heere keurt het niet goed. wanneer wij met zijn inzettingen en wetten eigenlijk een loopje nemen. Of alles maar uitstellen. Of aan de kant zetten. De Heere kan het toelaten voor een tijd. Maar hij heeft het gehoord. Hij heeft het gezien. En hij bemint het niet. Wat hij goedkeurt en waar hij zijn goddelijke zegen aan wil hechten. Want dat zegt de schrift in alle klem en in alle ernst. Is een leven naar de geboden van de Heere. Een leven naar de inzettingen van God bij het woord van God. Met de vraag op onze lippen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En daarom als er jongeren of ouderen zijn die toch bij deze dingen wensen te leven. Het is goed om die weg te gaan. Het is goed om bij de geboden te leven. Gij zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. Eert uw vader en uw moeder. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Want de Heren bemint het. Ja, zegt iemand, maar is dat dan genoeg om zalig te worden? Of is dat al een eerste stapje op weg naar de zaligheid? Nee. Laat het duidelijk zijn dat de Heere het wil gebruiken. Het wil zegenen. En juist in die weg mensen die op het erf van het verbond leven, wil bekeren door zijn onweerstaanbare, door zijn krachtige genade. Maar als we niet meer hebben dan alleen maar die uiterlijke gehoorzaamheid, zo leven en zo sterven, ja, dan is niet genoeg. Want dat maakt die geschiedenis van die rijke jongeling, zoals we maar zullen noemen, van die jonge overste, die jonge ouderling uit de synagoge, heel erg duidelijk. Laten we nog even terugkeren naar het begin van de geschiedenis. U ziet de Heere Jezus naar buiten stappen uit de betrekkelijke duisternis van een woning naar het licht van de weg. En daar komt hij aanrennen en hij valt op zijn knieën voor de Heere Jezus. Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En dan zegt de Heere Jezus een woord wat we eigenlijk tot nog toe wat over hebben geslagen. Wat noemt ge mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Kijk, hier vinden we gemeente al voordat de Heere Jezus over de wet gaat spreken en over de vervulling van de wet gaat spreken en aan gaat wijzen wat er in dat opzicht bij deze man ontbreekt. Hier vinden we al een lichte terechtwijzing die niet te min van geweldige betekenis is. Want die jonge man die daar knielt voor de Heere Jezus deed iets wat goed was. Hij kwam ook met een wezenlijke vraag: wat moet ik doen om behouden te worden? Maar de Heere Jezus herinnert hem in dit verwijt aan dat zijn woorden toch wat aan de oppervlakte blijven. Want vergeten we niet dat de Heere Jezus weet wat in de mens is. Hij is de Zoon van God. En Johannes 2, ik meen het laatste vers, zegt dat de Heere Jezus ook als mens alles wist wat in de mens was. Hij wist dus ook op welke wijze deze jonge man die woorden sprak. En die jonge man in eerbied zegt: goede meester. Maar daar zat toch iets ondieps, iets oppervlakkigs enigszins in. En daarom stoot de Heere Jezus door en zegt: weet je wel wat je zegt? Weet je wel wat je op je lippen neemt? Goede meester, dat betekent dat ik God ben. En zo laat de Heere Jezus in deze woorden zien dat er een zekere ondiepte in zijn woorden zat. En tegelijkertijd laat de Heere Jezus zien wie hij is. Hij stelt zichzelf als de Zoon van God, als de Verlosser, de zaligmaker van zondaren in het middelpunt. En dat is voor de rest van het hele gesprek van beslissende betekenis. Maar laten we nog even de vinger leggen bij dat oppervlakkige, dat ondiepe. De Heere Jezus weet hoe wij woorden spreken. Wij kunnen ook, net als die rijke jongeling, allemaal waarde woorden zeggen. Dat kunnen we in de kerk. Dat kunnen we in onze gebeden. Op de kansel. Onder de kansel. Dat kun jij, mijn jongen of meisje, wanneer je in stilte tot God bidt aan het einde van de dag. Allemaal ware woorden zeggen. En als we eerbiedig ware woorden zeggen, is dat op zichzelf natuurlijk niet verkeerd. Hoe zouden we anders moeten bidden dan de woorden spreken die we vanuit de schrift of misschien ook vanuit de geschiedenis of vanuit de familiekring geleerd hebben. Of die we zelf in het licht van de schrift bidden mogen. Maar beseffen we altijd wel wat we zeggen? Nemen we soms de naam van de Heere niet lichtvaardig in de mond? Goede Meester, God, Heere, Almachtige. Beseffen we altijd wel wie we aanspreken en wat we zeggen? En als we bidden om bekering, dat ons hart vernieuwd mag worden, zijn we ervan doordrongen wat dat betekent? De Heere Jezus zegt tegen ons vanavond, tegen u en jullie en mij, wat noemt ge mij? Jezus, Christus, wat vraagt ge mij om bekering? Zijn onze woorden soms ook niet erg ondiep? Zijn onze gebeden soms niet alleen voor de vorm? Moeten we onszelf juist in het licht van deze dingen niet afvragen, biddend afvragen? Heere, bewaar me voor oppervlakkige, voor vormelijke gebeden en voor vormelijke woorden. En het is goed dat we door deze kleine trek in die geschiedenis daarvoor zo'n moment tot de orde geroepen worden. Want daar lag al iets niet goed. Bleef het wat aan de oppervlakken. Wat noemt ge me goed? Maar dan gaat de Heere Jezus verder door en spreekt hij niet zonder reden over de geboden. En dat wist die rijke jongeling natuurlijk. Hij was bij de Farizeeën opgevoed. Hij had al de geboden gehouden. Dat wil zeggen de geboden van de 10 geboden. Dat is de kern van de wet van Mozes. En dan nog alle andere geboden die van betekenis waren in de 5 boeken van Mozes. En de Farizeeën hadden er nog 613 geboden rondom die geboden gemaakt, 248 geboden en 365 verboden om precies te zijn. En die zal deze jonge man zeker ook gehouden hebben. Wat ontbreekt me nog? Dan zegt de Heere Jezus, één ding ontbreekt u. Ga heen en verkoop alles wat gij hebt, en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel, en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, zo lezen we, en dat moet ons eigenlijk aangrijpen als we het lezen, treurig geworden zijnde over dit woord, ging heen, bedroefd, want hij had veel goederen. Waarom zegt de Heere Jezus de dingen zo? Kijk, dat deze man, die toch nog wat aan de oppervlakte bleef met al zijn goede bedoelingen, dat hij erop aangesproken wordt dat hij de wet toch eigenlijk niet gehouden heeft, dat kunnen we begrijpen. Maar wat betekent dan die eis? Eén ding ontbreekt u, verkoop al wat gij hebt. Om het meteen maar heel duidelijk te zeggen, is dat nu een eis die de Heere Jezus onder alle omstandigheden van iedereen vraagt? Zo is het wel uitgelegd in de geschiedenis van de kerk. Door sommige wat wonderlijke stromingen. Om nu werkelijk een volgeling van Christus te zijn, om nu werkelijk een kind van God te worden, moet je alles verkopen wat je hebt en Christus volgen. Dat is eigenlijk de grondslag van het monnikendom. Die legde dat letterlijk uit in de vroege middeleeuwen. Alles wat je hebt verkopen en nu samen in het klooster gaan en uit Gods hand leven. Uit de kerk dan wel te verstaan, zo werd dat later. Maar oorspronkelijk was dat samen in een klooster gaan, geen eigen bezit hebben en uit Gods hand leven. Is dat het? Nee, dat is het niet. Dat de Heer Jezus Christus hier niet bedoelt een voorschrift te geven wat onder alle omstandigheden voor een ieder zou gelden, is duidelijk uit het vervolg van de geschiedenis. Want hij eist van deze man onder deze omstandigheden dat hij alles verkoopt. En dan komt aan het einde van dat gesprek de vraag van Petrus niet. En Petrus zegt: Heere, dat hebben wij wel gedaan. Wij hebben alles verkocht. We hebben vrouwen, kinderen, familie verlaten. En dan zegt de Heere Jezus: inderdaad, dat hebt u gedaan. En er is niemand die vanwege het koninkrijk en vanwege mij dat alles gedaan heeft, of hij zal niet dubbel weder ontvangen. Bezit, huizen, vrouw, kinderen, alles. Nou, als u dat goed op u in laat werken, hoe moeilijk de verzen misschien ook te verstaan zijn, de hoofdlijn is duidelijk. De Heer Jezus predikt niet dat we onze families moeten achterlaten en onze vrouw moeten verlaten als we getrouwd zijn, en dat we alle bezitter aan moeten geven, onze bankrekeningen op moeten zeggen, je studentenrekening, je studiefinanciering er aan moet geven. Dat vraagt de Heere niet onder alle omstandigheden van een ieder. Want wanneer we God mogen kennen en God mogen vrezen, dan geeft de Heere dat alles weer terug. Zo staat het aan het slot van de geschiedenis. Dat betekent dat het evangelie geen communisme predikt. Geen bezitsloosheid. Dat is heel duidelijk. Maar dan toch, waarom moest die man dan zijn rijkdom afstaan? Wel, dan moeten we iets zeggen over de betekenis van rijkdom in het Oude Oosten en met name in de dagen van de Heere Jezus onder de Farizeeën. Want deze man, die had veel bezittingen, zo staat er. Hij was dus rijk. Waarschijnlijk was hij de enige zoon van een rijke familie en misschien was zijn vader al overleden. Want anders is het moeilijk te verklaren dat hij zelf zo rijk was. Maar in elk geval, hij had veel bezittingen. En hoe bekeek nou een farizeeër het bezit? Wel, dat zag hij als loon van de gerechtigheid. Bij de farizeeën was het zo dat de eisen van God op de voorgrond stonden en wij moeten met die eisen aan het werk. En hoe trouwer we nu zijn aan God en aan de eisen van God, des te meer zal God onze trouw en onze gehoorzaamheid belonen. En dat loon wat God op de gehoorzaamheid zou geven, dat kregen ze al in dit leven en in het toekomende leven. In dit leven, doordat God hun akkers zegende en doordat God hun bedrijf zegende. Dus wanneer je rijk was, dat betekende dat God je gezegend had. Dat God je rechtvaardigheid, je gerechtigheid die je door de wet had opgericht, gezegend had. Dus deze man, zijn hele leven was gebouwd op twee pilaren. Aan de ene kant op zijn volbrengen van de wet. Aan de ene kant op zijn gehoorzaamheid aan de geboden van de Heere. En aan de andere kant op zijn rijkdom. En dat zag hij niet alleen maar als iets wat gemakkelijk is en iets waar je blij mee kan zijn. Maar dat zag hij ook nog in geestelijk perspectief. Als iets wat God hem uit dankbaarheid voor zijn gerechtigheid had gegeven. Dus u moet dat goed zien. Zijn eigen gerechtigheid en zijn rijkdom, dat is met elkaar verweven. Van beide dacht hij: God keurt mijn leven goed. Want ik heb zo voor de Heere geijverd. En zo de geboden gehouden. En nu zie je, ik word ook nog gezegend. Teken dat God me gunstig gezind is. Het loon op mijn gerechtigheid. En nu haalt de Heere Jezus dat fundament, die twee pilaren onder zijn leven weg. Waarom? Niet omdat het verkeerd is om volgens de wet proberen te leven. Ook niet omdat rijkdom op zichzelf verkeerd zou zijn. Maar omdat die man op zijn eigen gerechtigheid en op zijn rijkdom vertrouwt. En dan moet u maar lezen zoals het staat in vers 23 en in vers 24. Jezus, rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: hoe bezwaarlijk kunnen degenen die goed hebben, dat wil zeggen die veel van het aardse goed hebben, het koninkrijk Gods inkomen. En in vers 24, maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen: kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Dus op het goede wat ze doen en op de rijkdom die ze verworven hebben als loon op hun gerechtigheid, daar steunen ze op. En dat was het waar die rijke jongeling aan vast zat. Hij wilde zijn eigen gerechtigheid er niet aangeven en het loon van zijn eigen gerechtigheid niet zijn rijkdom. Het ging dus niet simpel om het feit dat hij veel geld had. Maar zijn eigen gerechtigheid en het vele loon op zijn eigen gerechtigheid, daar wilde hij niet af. Hij betrouwde, ondanks zijn verdriet, op zijn vele goed. Kijk, en dan wordt de geschiedenis duidelijker, hoop ik. Want dan laat deze geschiedenis zien dat deze man, ondanks het feit dat hij zo ernstig met al de geboden bezig was, het voornaamste van de wet vergeten was. En dat is het eerste gebod. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En nou was zijn eigen gerechtigheid, zijn verdiensten, en verstrengeld daarmee zijn geld, het loon op zijn gerechtigheid, dat was zijn afgod geworden. Daar betrouwde hij op, want zo zegt onze catechismus toch over, wat is nou eigenlijk afgoderij? Nou, dat is, zegt onze catechismus, iets naast of in plaats van de enige ware God hebben of versieren, zegt de oude tekst. Dat betekent zoiets als of uitdenken, waar de mensen vertrouwen op zet. Dus een afgod is iets in plaats van de ene ware God hebben waarop de mens vertrouwt. Nou, dat was voor deze rijke jonge man zijn eigen gerechtigheid met het loon, zijn rijkdom. En hij kon die afgoden, daar kon hij geen afstand van nemen. En daarom gaat hij bedroefd weg. Gemeente, daar zit het punt waarin de Heere Jezus ook voor de discipelen laat zien wat er bij deze rijke jonge man aan schortte. En dan moeten we vanuit dat punt maar de lijnen doortrekken naar ons eigen leven. En dan hebt u wel begrepen, dan is de les niet in de eerste plaats dat we al ons geld weg moeten geven en de dingen aan de armen moeten geven. Dat bedoelt de Heere Jezus Christus niet in deze geschiedenis als een algemeen geldende regel. Maar hij bedoelt aan ons de indringende vraag te stellen die u op deze wijze aan de rijke jongeling stelde. Wat zijn uw afgoden? Wat heeft de hoogste plaats in uw leven? Waarop, soms op een subtiele manier, stelt ge uw vertrouwen? Dat moet weg. Verkoop uw afgoden. Heen en uit. Want de afgoden staan ons in de weg. Staan het buigen voor Christus in de weg, staan het volgen van Christus in de weg, staan onze zaligheid in de weg. Dat is de klem van wat hier geschreven staat. Nou, maar wat kunnen dan zoal afgoden zijn? Nou, laat ik dan maar beginnen met iets wat een afgod kan zijn, de mammon. Een materialistische instelling. Nou, die is ons in het Westen helemaal niet vreemd. Dat we zo vastzitten aan geld en goed. er zo door geboeid zijn, dat het eigenlijk de hoogste plaats in ons leven heeft ingenomen. Dat we helemaal bezeten zijn, als we nog jong zijn misschien, van een mooie baan, een prachtige carrière. En op zichzelf is dat niet verkeerd, is dat zelfs heel menselijk, wordt dat ook in de Bijbel zelfs als iets goeds aangewezen. Maar lieve mensen, als het ons hele gevoelsleven en ons hele geestesleven gaat beheersen, dan is het de mammon van het materialisme geworden wat ons in zijn greep heeft. En dan zegt het woord: verkoop wat ge hebt, want het hindert u, het is u een struikelblok, heen en uit. Voor een ander kan het zijn een hele lakse wereldse instelling. En ook daar zijn we nogal mee verwend in het Westen, de jaren na de Wereldoorlog. De grenzen worden verwijd. We leven toch in deze tijd, anno 1980, 1990. Ja, dan kun je niet meer leven zoals vroeger, dat zal waar zijn. Maar zegt die geboden: gij zult niet begeren. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Eert uw vader en uw moeder. God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Die zijn toch niet veranderd? Ja, zeggen we in de samenleving, natuurlijk zijn die veranderd. De mens maakt zelf wel uit wat recht en slecht is. En in de kerk worden we door allerlei valse profeten erop gewezen dat ja, die letterlijke geboden van de Bijbel, daar weten we vandaag aan de dag geen raad meer mee. We kunnen er ons hoogstens nog een beetje door laten inspireren. Nou, zo is het gekomen in grote lijnen, gemeente, dat in de wereld en ook in de kerk de geboden van de Heere de vaste punten van de onfeilbare openbaring van God hun kracht verloren hebben en de wereld met de zonde stroomt de maatschappij binnen en filtert of stroomt ze de kerk binnen. En wij, onze gezinnen, onze kinderen staan eraan bloot. En als we dan alles toe gaan geven, of zo langzamerhand alles toe gaan geven, ook dingen toe gaan geven die tegen het gebod van de Heere ingaan, ja, dan wordt dat een hindernis voor de zaligheid van onszelf en de zaligheid van onze kinderen. Heen en uit die afgod van een werelds gezindheid en een antiwettische instelling, zoals je het misschien zou kunnen noemen. Of, ja, weer op een heel andere manier. Mensen bouwen zichzelf op met behulp van wat plichten, wat eigen gerechtigheid. En dat kan heel modern gebeuren in de zin van het goedkope geloof. Dat mensen zeggen: ja, God is barmhartig en genadig voor zondaren. Ik ben een zondaar en dus ben ik bekeerd en zo leven ze en zo dragen ze dat wat ze menen te hebben uit. En zo, terwijl het geen diepte van aarde heeft, ze denken dat ze door hun leven en door hun spreken en door hun activiteiten het koninkrijk van God zijn binnengegaan. Maar het kan ook op een uiterst orthodoxe, reformatorische wijze. Dat we denken dat wij beter zijn dan anderen. En dat we zeggen: ja, wat is toch erg dat die man die die column geschreven heeft vrijgesproken is. Dat is toch wel iemand die een vijand is van God en van het christendom. Nou, in zekere zin is het ook erg dat zoiets in een rechtsstaat kan. Maar zijn wij dan geen vijanden van God? Heimelijk zijn we toch altijd nog een beetje beter. En een van de ergste dingen, ook in onze bloedeigen kring, gemeente, is het reformatorische fariseïsme. waar de Heere van walgt. Al deze dingen heb ik gedaan. En heimelijk geven we God de schuld als hij niet in gunst op ons neerziet. Want we zijn toch zoveel beter. Scherp, zegt u. Zeg u het eerlijk voor het aangezicht van de Heere en het licht van het woord. Is het dan niet waar? Want wij zijn er met elkaar toch mee bezig. Om soms in onze werken te roemen. Terwijl we denken dat we in genade roemen. En op allerlei regels en werken die op zichzelf goed zijn. Toch een soort gebouw optrekken waardoor we menen voor God te kunnen bestaan. Of denken als er één in middelharnis is die het eerst in aanmerking komt voor het genadewerk van God. Dan ben ik het wel, want ik heb zo netjes reformatorisch geleefd. Als dat onze gerechtigheid is voor God, dan zijn we niet beter dan de rijke jongeling. Want dan staan we met onze gerechtigheden en verworvenheden nog met onze rug naar Christus. En zo voelt u hoe breed en wijd deze woorden van de Heere Jezus ons allen betreffen. Waar we ook staan en hoe we ook denken. En ze wijzen de dingen aan in jullie leven, in uw leven en in het mijne. Waardoor we menen dat we beter zijn. En waar de mensen vertrouwen op stelt. Ik denk aan een verhaal wat ik nog niet zo lang geleden hoorde. Het was ergens in het land in een van onze gemeenten. Daar zat in de kerkenraad een jonge diaken. Heel ernstig iemand, een serieus iemand. Hij had een zwager die was gereformeerd. En die diaken in die gemeente van ons, die zei nogal eens hardop. Als die man nou langs zie komen, die zwager van me, dan moet ik altijd denken aan de rijke jongeling. Net zo iemand die denkt dat hij met zijn goede werken er komt. Hij doet ontzaggelijk veel goed, een voorbeeld voor anderen, ook voor mij. Maar het is de rijke jongeling. Toen was er een oude geoefende ouderling. Die toen hij dat weer eens een keer zei, hem alleen maar strak aan bleef kijken. En hij voelde zich wat onbehagelijk worden onder die blik en zei, wou u wat zeggen? Ja, zegt hij. Heb jij wel eens in je eigen hart gekeken? En wat bedoelt u? Heb je in je eigen hart wel eens die rijke jongeling ontdekt? Want wij gaan er mank aan, waarde broeder, dat wij soms zoveel bij een ander zien. En misschien ook nog wel terechte dingen zien, dat kan best. Maar de balk van onszelf, die balk van ons harde hart, dat we dat vergeten. En dat we menen beter te zijn. Maar vergeet het niet, hier schuilt de Farizeeër, de vrome jongeling. Kijk, ontdekkend dat woord. Wat is nodig dat we daar van tijd tot tijd vanuit het woord aan herinnerd worden, u. En ik. Want weet u, die rijke jongeling keerde zich afkerig af. O, misschien, zo zeggen sommige uitleggers, is die later nog wel tot bekering gekomen. En er is een Duitse uitlegger die een heel verhaal maakt van het feit dat hij bedroefd heen ging. Dat was het morgenrood van zijn bekering, zo schrijft hij. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. Ik zeg niet dat niet kan. Het zou best kunnen dat deze rijke jongeling later tot inkeer gekomen is. Misschien wel op de Pinksterdag, maar dat weten we niet. Maar één ding is duidelijk. Als hij zich hier van God en Christus afkeert omdat hij zijn rijkdom, zijn afgoden te lief heeft, dan mist hij alles nog. En dan wordt dat tot een diep indringende boodschap voor de discipelen en ook voor ons. Want dan zeggen de discipelen, Heere, wat betekent dit? Ze vragen het misschien niet met zoveel woorden, maar dat zit achter het gesprek wat daarop volgt. En dan zegt de Heere Jezus Christus, dat bekende woord, hoe bezwaarlijk zal iemand die betrouwt op zijn rijkdom ingaan in het Koninkrijk Gods. En we weten nu wat de Heere daarmee bedoelde. Hoe bezwaarlijk zal iemand die zijn afgoden aan de hand houdt. Iemand die steunt op zijn eigen gerechtigheid. Iemand die steunt op zijn plichten en op de dingen die hij doet en die hij laat. Hoe bezwaarlijk zal hij ingaan. En dan gebruikt de Heere Jezus een beeldwoord. En hij zegt, eerder gaat een kameel door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk van God. Nou, dat woord moet u laten staan. Want misschien weet u het wel. De kracht van die uitdrukking wordt in allerlei Bijbelverklaringen wegverklaard. Ik weet nog heel goed, toen ik op de middelbare school zat, dat was een openbare school, hadden we een leraar godsdienst. Dat was de vrijzinnige dominee van Gorkum, dokter Berend Klein-Wassink. En die man was echt vrijzinnig. Zeer overtuigd vrijzinnig. En die zei gewoon, kijk, wanneer je Grieks kunt lezen, dan weet je dat dat helemaal niet bedoeld wordt. En hij haalde zijn Griekse bijbeltje erbij en we moesten het allemaal opduiken en meelezen. Er staat indien een kameel, kamelon in het Grieks, want het Hollandse woord kameel is van het Griekse woord kameel afgeleid. Nou, dat is gewoon een verschrijving geweest, want in de oorspronkelijke tekst staat kamilon, één letter verschil. En kamilon betekent touw. Dus een wat dikker touw door het oog van een naald. Dat gaat met moeite. En zo is het met het zalig worden van een rijke. Dat is niet onmogelijk. Dat zou het zijn wanneer er kameel stond. Maar het is moeilijk, want er staat touwtje. Nou, dat staat er niet. Er staat kameel. En zo hebben de discipelen het ook begrepen, want ze zeggen, Heere, wie kan dan zalig worden? Wie kan dan zalig worden? Ze bedoelen niemand. Ze hebben gezien dat het niet alleen een woord is wat slaat op die rijke jongeling, maar wat ook hun bestaan treft. En dan predikt de Heere Jezus Christus het evangelie. En hij zegt een van de kostbare woorden uit de evangelie, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Heere Jezus onderstreept dus dat zalig worden van 's mensenkant onmogelijk is. En als er één ding is wat uit deze geschiedenis duidelijk wordt, gemeente, is het dat wij met onze werken en met de zogenaamde lonen op onze werken en met al onze plichten en onze goede gedachten en onze beste gedachten over onszelf niet zalig kunnen worden. En we proberen onszelf alsmaar op de been te houden. Dat deed de rijke jongeling ook. Maar om nu te buigen, net als de discipelen, en te zeggen, Heere, dan is het onmogelijk. Dan kan het niet wanneer ik op mezelf zie, op mijn gehoorzaamheid zie. Dan kan het niet wanneer ik zie op mijn plichten. Dan kan het niet wanneer ik zie op mijn godsdienstigheid. Onmogelijk. Maar u hebt u het zelf gezegd. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Heere, wil u dat ook in mijn leven verheerlijken? Kijk, dat is het. Wat die rijke jongeling niet doorzag. In zijn staren op zijn afgoden, in zijn krampachtig vasthouden van zijn verworvenheden, keerde hij zich bedroefd van de Heere Jezus af, wellicht met een onrustig hart. In plaats dat hij, toen de Heere Jezus de diagnose stelde, de voeten van de Heere Jezus gevallen was en gezegd had, Heere, wat mis ik dan? Wat ontbreekt me dan? En wil u het dan doen? En dan staat er toch in de Bijbel dat hele bekende vers wat we allemaal als kind al geleerd hebben. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar de rijke jongeling was te rechtvaardig in eigen oog. Een gevende, een vergevende zaligmaker had hij op dit moment nog niet nodig. Maar als het ons oprecht om God te doen is, en we met onze eigen werken vastlopen en zeggen, aan s mensenkant onmogelijk, dan wordt dat juist zo'n wonder. Dat de Heere Jezus nu zegt, en wat nu bij mensen, bij jou, bij u onmogelijk is, dat is mogelijk bij mij. En wanneer dat open gaat, gemeente, dan ga je zien dat er bij hem nu een ruimte is en schatten zijn, waardoor de grootste zondaar en de grootste fariseer, waardoor de meest eigengerechtigde vrome jongeling, en ook een man als Levi de tollenaar en Zacchaeus de tollenaar zalig kunnen worden. Kijk, het draait er tenslotte alleen maar om. Steunen we nog op onszelf? Zoeken we het nog in deze wereld, in het materiële, in de zonde, of in wat godsdienstigheid met een kleine g, waarmee we onszelf op de been houden? Of vallen we als een zondaar de Heere te voet met lege handen? Heere, onmogelijk aan mijn kant. Maar wat bij mensen onmogelijk is, en dat is nu onmogelijk, dat een vrome jongeling als ik zalig wordt, dat is toch mogelijk bij u? Heere, wil u het doen uit enkel genade? Kijk, dan ga je verstaan wat die dichter zong. Die de Heere aanriep. En die door ervaring, door geloofsbevinding zei, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek mijn aangezicht. Dat wil. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. En die mensen worden alle zalig. Ze worden zeker zalig. Wie het nu niet meer bij zichzelf zoeken, maar op al hun eigen werken de dood schrijven. En met lege handen vluchten tot hem. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u aan het einde van deze dag en aan het einde van deze dienst. En we zeggen uw grote en heilige naam in alle eerbied dank voor alles wat u gaf. Er is veel geweest wat vandaag aan de orde kwam. Vanavond hebben we toch heel in het bijzonder aan de ene kant gezien hoe dat we geroepen worden om in uw wegen te wandelen. En hoe in de onderhouding van uw geboden grote loon is. Maar anderzijds, als we op onze wetsbetrachting blijven steunen en het voornaamste der wet, het zoeken van u, het kennen van u, het behoud in Christus Jezus, zouden verachten. Ach, dat het dan alles nog tegen ons getuigt. En dat we dan met al onze rechtzinnigheid nog verloren gaan. Heere, bewaar ons er alle voor. Maar geef dat we nu door al onze gronden en door al onze leunsels en steunsels die wij aanbrengen heen mogen zakken. En als arme zondaren met lege bevlekte handen tot u mogen vluchten. Eerbiedig mogen zeggen, o God, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven. Heere, geef dat aan onze jonge mens en aan ouderen. En leer, Heere, uw kinderen om te sterven aan eigen werken. Geef dat ze enerzijds overvloedig mogen zijn in goede werken, omdat u het zo waard bent en anderzijds er nooit een grond van kunnen maken. Leer ze eraan sterven, opdat ze niet door de rijke jongelingsgeest af mogen dwalen en weg mogen zwerven van u. Wil u zo vanuit het woord ons onderrichten, ons allen gedenken, deze week nabij zijn. Zegen al onze arbeid, zegen onze kinderen. Zegen ons bovenal met geestelijke zegeningen. En breng ons zondag aanstaande allen weer hier. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 73, het laatste vers is onze slotzang. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. 73, het 14e vers. Laatheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.